Goedenavond aan u allemaal. Het is fijn om u allemaal weer te zien. Bekende mensen, mensen die ik niet zo goed ken. Het belangrijkste is dat God ons kent. Amen. En hij kent uw hart. En hij kent uw verlangen. En hij weet alle dingen. Dat is niet iets angstaanjagends. Dat is alleen maar buitengewoon geruststellend. Halleluja. U mist vanavond mijn lieve vrouw Eline. Zij is, moet ik zeggen, in de geest aanwezig, maar lichamelijk is ze thuis. Ze heeft een voetoperatie ondergaan en het gaat heel goed met haar. Wij hebben hulp aangeboden gekregen van links en van rechts. Ook iemand die bij ons in de gemeente krukken bleek te bezitten. Mijn vrouw moest een paar weken in het gips. En na een kerkdienst op zondagmorgen heb ik de krukken in ontvangst genomen. Ik liep zo met die krukken de kerk uit. En er was iemand die buiten stond en die zei, oh, u hebt kennelijk tijdens de dienst genezing ontvangen. Maar dat was alleen maar om mijn vrouw te kunnen dienen. Maar het gaat goed met haar en ik hoop dat ze er volgende keer weer bij kan zijn. Inmiddels ben ik ook grootvader geworden, jawel. Van een prachtige kleinzoon, een buitengewoon knap kereltje moet ik zeggen. Hij lijkt ook verrassend veel op mij. Maar we zijn de koning te rijk en wij danken God voor zijn goedheid. Nu gaan we samen naar het woord van God en ik zou graag eerst een moment willen hebben om samen te bidden. Mogen we dat doen? Vader, wij komen bij u om u te bidden dat u onze ogen, onze oren en vooral ook ons hart wilt openen voor de woorden van uw boek. We danken u dat de Heilige Geest deze dingen heeft op laten tekenen, zodat wij lering en onderwijzing zouden kunnen ontvangen. Bid u dat u mij helpt bij het prediken van de waarheden uit uw woord en dat u ons samen helpt om te luisteren met oren waarin we uw stem mogen beluisteren. Hoor ons gebed. Wij bidden in Jezus' naam. Amen. Lezen wij samen Spreuken hoofdstuk 3. Een gedeelte dat bij velen bekend is. Ongetwijfeld heeft iemand uit uw midden of meerdere die prachtige tekst op een tegeltje naast uw nachtkastje hangen. Dat is een heel bekend gedeelte. Ik moet zeggen dat het voor een prediker van Gods woord een zekere moed vereist om te spreken over dingen waarvan iedereen denkt, ah, dat weet ik al, dat heb ik al eerder gehoord. Maar doet u uw veiligheidsriemen vast vanavond, dan gaan we hoog vliegen. En ik bid dat het zo zal zijn zoals de apostel Paulus ergens zegt. Jullie hebben het woord niet aangenomen als een woord van mensen, maar wat het inderdaad ook is, als een woord van God. En voor geval iemand eraan twijfelt, ik heb geen ander verlangen dan met u het woord van God te delen. Niet meer, maar vooral ook niet minder. We lezen Spreuken hoofdstuk 3. U vindt dat achter het boek van de Psalmen. En dan beginnen wij bij dat bekende vijfde vers. En daar zegt het, vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzichten niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heere en wijk van het kwaad. Het zal medicijn wezen voor uw vlees en lafenis voor uw gebeten. Vers 9. Vereer de Heere met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten. Dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most, dat is wijn, overstromen. Tot zover. Ik heb gehoord van de grootste plannen die in jullie midden bestaan om te komen, eindelijk te komen tot een aankoop van een eigen gebouw, een eigen accommodatie. En ik heb goed nieuws voor u. Het gaat door. Als dit een plan van God is. Soms maken wij plannen en moeten later tot ontdekking komen. Het waren onze eigen gedachten. Maar als dit een weg van God is, dan gaat het door. Wie het gelooft, zegt amen. dan wijkt elk obstakel. Als God erin is, komt alles voor elkaar. Dan gaan mensen dingen begrijpen die ze misschien eerst niet begrepen. Elk obstakel zal verdwijnen en de Heer zal bevestigen dat Hij onze God is. Het tweede goede nieuws is dat de God die wij dienen zegt, van mij is al het zilver en al het goud. Van mij is het vee op 1000 bergen. En Paulus schrijft ergens, en dat is ook mijn gebed, mijn wens voor jullie allemaal, dat de Heer naar de rijkdom van zijn genade in al uw behoeften, let op het woordje al uw behoeften heerlijk zal voorzien in Christus Jezus. Mogen er overvloed zijn in Gods huis, wat wij hier als gemeente mogen vertegenwoordigen. En mogen de vensters van de hemel open zijn en zegen in overvloed over jullie allemaal neerdalen. Dit is eigenlijk de preek. Ik zal er nog iets meer aan toevoegen, maar eigenlijk komt het hierop neer. En nu hebben wij gelezen in Spreuken om God te kennen in al onze wegen. Alweer zeg ik, let op het woordje al en onderstreep het in uw Bijbel en prent het in uw gedachten. Dit gedeelte roept ons op om goede gewoontes in ons leven te ontwikkelen. Voor zover u het nog niet wist, wij zijn allemaal, niemand uitgezonderd, gewoonte mensen. Er zijn goede gewoontes, er zijn slechte gewoontes, er zijn hele slechte gewoontes. Ik herinner mij een paar jaar geleden, wij zijn in 1994 in het huis komen wonen waar wij nu nog steeds zijn. En een jaar of 1, 2 geleden, toen wilde ik in het halletje van onze woning het licht uitdoen. En ik tastte achter de kapstok, achter de kleren, waar die knop zat. En toen ineens realiseerde ik mij, daar zat hij in ons vorige huis. Een slordige 18 jaar geleden. En uit gewoonte dacht ik, hier moet ik zijn. Laat niemand denken, dit is het begin van aderverkalking of vervroegde dementie. Maar ik wil alleen maar zeggen, wij zijn gewoonte mensen. Hebt u het nooit gehad dat u in de auto zat of misschien wel aan het wandelen was? En ineens dacht u, waar ben ik nou mee bezig? En u sloeg onbewust de weg in die u altijd gaat naar huis, terwijl u op een andere plek moest staan. Spreek ik tot vreemden of zijn er meer die dat wel eens hebben meegemaakt? Ja, zuster, dank u wel. Ik hoorde van een jongetje dat, zo jong als die was, de vervelende gewoonte had, over gewoontes gesproken, om altijd vervelende opmerkingen te maken. Kent u die mensen? Hier zullen ze niet zijn, maar goed, dat jongetje had dat, die gewoonte had, die ontwikkeld. En zijn moeder stond doodsangsten uit als die in gezelschap was. Nou, op een gegeven moment, zo gaat het verhaal, was er bij de buren een baby geboren. Maar, oh ellende, het kindje was geboren zonder oortjes. En het jongetje vroeg aan zijn moeder, mag ik naar de buurvrouw gaan om naar het babytje te kijken? En die moeder dacht, dat gaat hem niet worden. Dat moet niet gebeuren. Nee, Henk, dat mag niet. Maar Henkie bleef zeuren, zoals jongetjes, trouwens ook meisjes, dat wel kunnen doen. En daar hoef je niet eens jong voor te zijn. Sommige mensen leren het nooit af, maar dat krijgt u even extra mee. En hij bleef zo zeuren dat zijn moeder uiteindelijk zei, Henkie, het is goed, maar jij belooft mij één ding, jij maakt geen nare opmerkingjes. Heb je dat goed gehoord? Beloof mama, ja mama, dat zou hij doen. Zo hij belt aan bij de buurvrouw en de buurvrouw zegt, ha Henkje, wat kom je doen? En zeg, ik kom eventjes naar het babytje kijken. Zo, kom binnen, zei ze. Hier ligt hij in zijn wiegje. En Henkie keek naar dat kindje. En hij zei, buurvrouw, mag ik wat vragen? Jazeker. Ze zei, heeft het babytje goede oogjes? De buurvrouw zei, ja, gelukkig wel. Maar waarom vraag je dat, Henkie? Hij zei, nou, ik dacht zo bij mezelf, want anders zou hij nooit een brilletje kunnen dragen. Gewoontes. Ja, daar heeft u even tijd voor nodig, hè, om daarover na te denken. Ik hoor het verhaal van een kerk waar op een gegeven moment midden onder de dienst de kat van de koster binnenkwam door een kier in de deur van de kosterswoning. En tot overmaat van ramp ging dat beestje overal tussen de rijen door op zoek naar een schoteltje melk. Men vond dat buitengewoon storend terecht en men dacht, dat gaat niet meer gebeuren, wij doen die deur voortaan dicht. Maar de volgende zondag kwam het beestje weer en ging achter de muur, achter de deur, zitten miauwen. En toen dachten ze, ja, dit is het ook niet. Dus de volgende week deden ze de deur weer open, maar iemand had bedacht, dan moeten we ook zorgen dat hij niet tussen de rijen doorgaat, zoals dat beest de gewoonte had. En wij zetten meteen een schoteltje melk voor hem neer op het platform. Zo waarempel het beest kwam, naar zijn goede gewoonte, en begon van de melk te drinken, en de dienst kon rustig voortgaan. En sinds die tijd had men de gewoonte ontwikkeld, als de kerkdienst begint, gaat de deur open, en dan zet iemand daar een schoteltje melk neer voor het dier. Het dier was inmiddels al een jaar dood, en iemand vroeg, mag ik eens wat vragen, waarom staat de deur van de kerk altijd open en waarom is hier een schoteltje melk? Ja, dat zijn wij inmiddels zo gewoon. U zou zeggen, in het normale leven ontwikkelen wij gewoontes, maar ook in de kerk, geloof het of niet, zijn bepaalde gewoontes binnengeslopen. Ik denk dat ik sommige van u erop betrap dat u altijd, als het even kan, op dezelfde stoel gaat zitten. Is het waar of is het niet waar? Daar voelt u zich thuis. Daar voelt u zich comfortabel. Toon Hermans zegt op een gegeven moment, ik hou van zijn humor, zei mijn grootvader, dat was echt een godvruchtig man. Die heeft een stoel in de hemel verdiend. Hij zegt, en dat komt goed uit, want in de kerk kon hij hem niet betalen. Sommige mensen in de kerk, in de gemeente, hebben de gewoonte om niet te komen. Ik sprak laatst iemand uit het land en die zei, ja, het lijkt wel alsof bij ons de mensen hebben besloten dat ze voortaan om de andere week gaan komen. Raar, terwijl de Bijbel zegt dat wij onze onderlinge samenkomsten niet moeten verzuimen. En dan staat erachter, zoals sommigen, dat gewoon zijn te doen. Gewoonteontwikkeling. Sommige mensen hebben de gewoonte om altijd te laat in de samenkomst te komen. Ja, ik weet wat het is, want ik heb daar in mijn hele bediening mee geworsteld. Ik heb eens iemand een mail gestuurd en zeg, joh, jij steelt eigenlijk tijd van anderen die wel op tijd voor de muziekoefening aanwezig zijn. En jij moet er zijn. Ik kreeg een mailtje terug, heel aardig, ik heb het altijd onthouden. Het is beter om in je bed te liggen en naar de kerk te verlangen, dan in de kerk te zitten en naar je bed te verlangen. Nou, daar kon ik het mee doen. Vroeger toen ik ooit op een jeugdgroep zat, was daar een zuster. Elke gemeente heeft van die merkwaardige mensen. En als ze ging bidden, dan zat iedereen al met gekromde tenen. Dan had ze het idee dat ze aan het einde van haar gebed een heel stuk van de geloofsbelijdenis moest opzeggen. Dat zat zo in haar. En wat er ook gezegd werd, zij had de gewoonte om dat te doen. En die voorganger van ons, die had daar maar een moeilijke tijd mee. Gewoonten zijn niet per definitie verkeerd. Er zijn goede gewoonten en die moet je in stand houden. Maar het is wel goed om je van tijd tot tijd af te vragen, waarom doe ik dit eigenlijk? Is het nog belangrijk om dit te blijven doen? Of kan ik het beter anders doen of beter doen? Soms moeten we tegen onszelf zeggen en discipline toepassen. Zeggen, wat die gewoonte die ik heb ontwikkeld is niet een goede gewoonte. En die moet ik afleggen. Het hoeft geen zonde te zijn, maar alles wat niet goed is, kunnen we beter nalaten. Nu hebben wij samen gelezen over het vertrouwen van de Heer, om daar een goede gewoonte van te maken, om de Heer te vrezen, te wijken van het kwaad, geweldige gewoonte. Hem in alles te kennen, geweldige gewoonte. Hoe meer, hoe beter. Maar ik heb niet voor niets ook vers 9 en vers 10 gelezen. Wilt u dat nog een keer met mij meelezen alstublieft? Ik moet u zeggen, als voorganger heb ik het best vaak moeilijk gevonden om over dit soort dingen te spreken. Omdat er altijd mensen zijn, ik bid dat ze vanavond niet hier zijn, die het idee hebben dat het woord van God wordt misbruikt om op een slinkse wijze dingen aan de orde te stellen die mensen niet fijn vinden om te horen. Maar ik heb het altijd als mijn roeping gezien om het woord van God in zijn volle breedte te brengen. En niet bepaalde dingen daaruit weg te laten, uit angst dat er mensen zouden zijn die dat misschien verkeerd oppakken, of die misschien wel in het uiterste geval kritiek zouden hebben. Ik troost mij met de gedachte dat als de apostelen spraken, ik ben geen apostel, maar ik ben wel een dienaar van de Heer, dan kwam er kritiek en dan gebeurde er iets. Er waren mensen die daar het moeilijk mee kregen. Ik troost mij met de gedachte, als de apostel Paulus sprak, dat er kritiek op hem kwam en dat hij op een gegeven moment moest vluchten voor zijn leven. Ik bid overigens dat het vanavond niet het geval zal zijn, heb ik echt voor gebeden, en dat u van mij blijft houden, terwijl ik toch in gehoorzaamheid aan het woord van God met u deel wat ik voel dat gedeeld moet worden. Juist tegen de achtergrond van de grote dingen die gaan gebeuren in jullie midden en waarvan wij hopen en bidden dat de Heer het volkomen zal bevestigen. Trouwens, als Jezus sprak, ik zou mij niet met hem durven vergelijken, maar als Jezus sprak, dan kwam er op een gegeven moment ook tegenstand. En er waren zelfs mensen die stenen opraapten en zochten hoe ze hem om konden brengen. Dat het beter was voor de Heer om even naar een andere plaats te gaan. Vers 9 zegt, vereer de Heere met uw rijkdom. En met de eerstelingen van al, weer dat woordje al, de eerstelingen van al uw inkomsten. Dan zullen uw schuren met most met overvloed gevuld worden, pardon, en uw perskuipen overstromen van mos. Dat is waar ze wijn van maken. Ik spreek vanmorgen, ik zei u al, doe uw veiligheidsriemen vast. Ik spreek vanavond zelfs over onze financiën. Als u kijkt naar het onderwijs dat Jezus gaf in zijn gelijkenissen en hoe hij sprak tot de mensen, dan zult u verbaasd zijn hoe ongelooflijk vaak hij het had over materiële bezittingen, hoe hij het had over het feit dat mensen als wij rentmeesters zijn, dat wij moeten zorgen voor dat wat ons is toevertrouwd. Hij sprak over een verloren zoon met dollartekens in zijn ogen die erop uit was om de erfenis van zijn vader te pakken voordat de man dood was en zichzelf te verrijken en het leven van zijn leven te leven. Jezus sprak over mensen en de talenten die zij kregen. Talenten vertegenwoordigden toen een belangrijke som geld. Jezus sprak over mensen die zich verhuurden als dagloners om geld te ontvangen. En toen Jezus vragen werden gesteld over hoe dat nou eigenlijk zit met geld, toen heeft hij gezegd, Jezus zei, geef de keizer wat hem toekomt. En hij zei ook erachteraan, en geef aan God wat God toekomt. Tweede, waardoor het belang van dit onderwerp voor vanavond onderstreept wordt, is dat de Bijbel zegt dat geldzucht, hoe staat het er? Kan iemand mij helpen? Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Weer dat woordje alle. De Bijbel is heel radicaal en spreekt over alles of niks en heel vaak al of niet. Grijs bestaat niet zo in het woord van God. Het is wit, het is licht of het is duister, het is donker. Sommige mensen denken dat geld een probleem is. Dat geld is geen probleem. Maar geldzucht, dat is wel een probleem. En de Bijbel zegt, elk probleem in deze wereld is uiteindelijk te herleiden naar De zucht om geld en verrijking met alle gevolgen van dien. Dat zien we in het maatschappelijk leven. Dat zien we in het politieke leven. Dat zien we in het sociale leven. Ja, dat zien wij zelfs in het gemeenteleven. God geeft geweldige beloften. Dat is een derde reden om met u openlijk over deze dingen te spreken. God geeft geweldige beloften wanneer mensen over dit soort dingen bereid zijn na te denken. En dat niet alleen, maar er ook naar te handelen. Hebben wij niet samen gelezen? Vereer de Heer met uw rijkdom, met de eerstelingen van al uw inkomsten. Dan, dus dat is Gods voorwaarde, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen overstromen van de most. Dus ik wijs u op de geweldige belofte die God geeft in zijn woord met betrekking tot financiën. Jawel. Iemand zegt, ja, het gaat hier over die eerstelingen. Wat moet ik mij daar nu bij voorstellen? Wel, wij worden geholpen als wij bijvoorbeeld het verhaal van koning Hiskia lezen. Kent u koning Hiskia? Hij wordt genoemd in het Oude Testament. Hij was een koning die met God rekening hield. En ten tijde dat het in Israël van kwaad tot erger was gegaan en men afgedwaald was van de dingen waarvan God had gezegd, dit is de weg waarin je moet wandelen. Koning Hiskia had de moed om daar een eind aan te maken en in zijn dagen kwam daar een geweldige geestelijke revival, een opwekking. Koning Hiskia had bepaald dat het volk moest terugkeren tot God en dat zij af moesten rekenen met de afgoden. Koning Hiskia stelde het paasfeest weer centraal, het eerste grote feest voor het Joodse volk ook in die dagen en nog om te vieren. Koning Hiskia had bepaald dat de eredienst in de tempel in zijn volle glorie hersteld moest worden. Het was allemaal afgekalfd, het was niet meer wat het was, er werd nog wel wat gedaan. Maar koning Hiskia zette de punten op de i. De eredienst moest weer functioneren. En koning Hiskia had ook de moed om het volk van God op te roepen om te komen en in rijke mate bij te dragen voor de instandhouding en de uitbreiding van de tempel, het huis van God in die dagen. En wat lezen we dan? Toen dit woord zich verbreidde, 2 Kronieken 31 voor de fijnproevers onder ons. Toen dit woord zich verbreidde, brachten de Israëlieten in grote hoeveelheid de eerstelingen van koren, most, olie, honing en al wat het veld opleverde, nu komt het, zij brachten in overvloed de tienden van alles. Nou, hier leren wij uit dat de eerstelingen, dat was het eerste dat zij in handen kregen, dat zonderden zij af voor God. En hier wordt gezegd, zij brachten hun tienden aan de Heer. Ze broeder, waar spreekt u nou eigenlijk over? Want ik heb al zoveel gehoord. Ik wil graag dat u naar huis gaat. En als ze thuis vragen waar ging het over, dan zegt u tegen ze, het ging over het betalen van onze tienden. Houdt u nog van mij? Nou, wordt een beetje aarzelend geknikt. Sommigen lachen gelukkig. Eerstelingen brengen betekent je tienden brengen. Nu, ik weet niet op welk schooltje u hebt gezeten, welke school, voortgezet onderwijs, maar ik heb geleerd dat de tienden, dat is 10%. 10% van 10 eurocent, help mij eens even, 1 cent. 10% van 10 euro, 1 euro. 10% van, u weet wat 10% is. 10% is 10%. Het gaat hier over een principe dat wij tegenkomen in het woord van God. Iemand die misschien wat meer thuis is in de Bijbel, zal ogenblikkelijk de krachtige neiging hebben om zijn hand op te steken en zeggen, ja maar broeder, dat is het Oude Testament. Nou, ik meen dat het Oude Testament ook het woord van God is. Heb ik iets verkeerd gezegd? Waarom zeggen wij, ja, vrees de Heer en ken hem in al uw wegen, hij gaat onze paden recht maken. Het Oude Testament. Zeg, ja, dat is dat ene vers, dat andere slaan we even over. Sommige mensen doen dat. Zij lezen de Bijbel selectief. Zij nemen eruit wat ze fijn vinden en wat ze niet fijn vinden, laten ze weg. Maar een prediker is verondersteld gehoorzaam te zijn aan het woord van God en alles te onderwijzen wat daarin staat zolang die leven en adem heeft. 10% is 10%. Iemand anders zegt, ja, het is niet alleen oud-testamentisch, maar het is ook nog wettisch. Ja, Mozes heeft dat gezegd, dat dat moest. Maar wij leven nu in het Nieuwe Testament en trouwens, de wet is vervuld. Heerlijk toch? Laat mij u zeggen dat als u serieus hierover na wilt denken en de Heer wilt bidden, wat moet ik hier nu in vredesnaam mee? De Heer is onze vrede. Wat moet ik hier nu in hemelsnaam mee doen met dit woord? Bedenk dan dat lang voordat de wet van Mozes aan het volk Israël werd gegeven, er een man was die genoemd wordt de vader van de gelovigen. Ik heb hem gezien toen ik 50 jaar werd. Abraham moest strijd voeren omdat er boze koningen waren uit de heidevolken rondom die het hadden gemunt op hem en zijn familie. Zij overvielen Abraham, zij namen van de haven en van de bezittingen mee, ze namen ook de geliefde neef van Abraham, Lot, mee. En er was een hele toestand. En Abraham besefte dat hij daar niet mee akkoord kon gaan. En hij verzamelde zich zijn mannen. En zij waren geen getraind leger. Maar ongetwijfeld hebben zij hun vertrouwen op God gesteld. En ze zijn achter die bende aangegaan van rovers. En een lang verhaal kort gemaakt. Abraham met zijn ongetrainde stelletje dienstknechten versloegen deze koningen die goed bewapend waren en goed getraind leger hadden. En hij maakte een rijke buit. En hij kwam met geweldige oorlogsschatten terug. En dan lees ik, en ik herinner u er nogmaals aan, ik val in herhaling, maar ik doe dat met opzet om u bepaalde dingen niet te laten vergeten. Dit vond plaats lang voor de wet van Mozes. En dan staat er dat Abraham met zijn rijkdommen naar een priester ging. En de naam van die priester was Melchizedek. Melchizedek was koning en hij was priester tegelijkertijd. En dan staat er dat deze Melchizedek, die kwam Abraham tegemoet na de strijd met de wonderbaarlijke tekenen van brood en wijn. Doet dat ergens bij u een bel rinkelen? Kennen wij iemand die ons uitnodigt tot de maaltijd en die met brood en wijn tot ons komt? Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij lezen dat de Heer Jezus koning en priester is naar de ordening van Melchizedek. Daarom is dat. Melchizedek kwam Abraham tegemoet met de tekenen van brood en wijn. En wat lees ik dan? En hij, Abraham, hij schonk aan de priesterkoning van alles de tienden. Zuster, dank u wel. Abraham kwam lang voordat de wet bestond en hij gaf 10% van wat hij had buitgemaakt aan de koning, aan de priester. Als eerbetoon en als dank aan God. Lot kwam thuis, maar later lezen wij van Jacob. Kent u het verhaal van Jacob? Het is lang voordat de wet van Mozes begon. Jacob vond dit een beetje een lastig onderwerp. Ja, wie niet vanavond. En Jacob zei tegen de Heer, Heere God, het is mijn eigen vrije vertaling. Heere God, als u mij overvloedig wilt zegenen, dan zal ik op mijn beurt u mijn tiende betalen. Lees maar in Genesis. Jacob draaide het om. Hij zei, ik wil u wel van mijn tiende geven, maar dan moet u eerst laten merken dat u met me bent en mij overvloedig zegenen, zodat het eigenlijk niet meer zo moeilijk is voor mij om ook 10% te geven aan u. God heeft afgerekend met Jacob en heeft hem toch buitengewoon lief gehad. Israël wordt genoemd naar de nieuwe naam die Jacob kreeg. En dat is ook niet voor niets. En dan komt, maak een sprong in de geschiedenis, in de Bijbelse geschiedenis, dan komt de periode van de wet van Mozes, waarin de Heer heel duidelijk aangaf dat iedereen die behoorde tot het volk van God verondersteld was zijn tienden te brengen naar de plaats die God daarvoor had bestemd. Dat was de wet van Mozes. Als Jezus onderwijs gaf, dan greep hij vaak terug naar het Oude Testament, naar de profeten en ook naar Mozes. Ik lees op een gegeven moment dat hij begon bij Mozes en bij de profeten en hij liet in de schriften zien alles wat op hem betrekking had. En dan zeggen ze op een gegeven moment, waren de Emmausgangers tussen twee haakjes, was ons hart niet brandend in ons toen hij onze schriften opende. En toen gingen ze heen en toen waren ze veranderde mensen. Nou, hier is wat Jezus zegt over hoe het vroeger was ten tijde van Mozes. Matteüs hoofdstuk 5. Wie een van deze kleinste geboden, hij heeft het over de wet van Mozes, wie een van deze kleinste van de geboden ontbindt en de mensen zo leert, die zal klein heten in het koninkrijk der hemelen, maar wie ze doet en wie ze leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Jezus zei over het geven van tiende, dit moet gij doen en het andere moet niet worden nagelaten. Ik moet omwille van de tijd mij enigszins beperken, maar ik probeer u een goed overzicht te geven. Als het Oude Testament even goed woord van God is als het Nieuwe Testament, dan doen wij er wijs aan om niet selectief te lezen, maar het woord van God te nemen zoals het is. Want de God van het Oude Testament is ook de God van het Nieuwe Testament. En in Christus zijn de dingen vervuld. Maar dat betekent niet dat al het oude voorbij is gegaan. Jezus zegt, de hele wet is vervuld in één ding. Je zal je naaste lief hebben als jezelf. En de Heer boven alles. Aan deze twee dingen hangt de ganse wet en de profeten. Jezus schafte de wet niet af, maar hij gaf daar een nieuwe dimensie aan. En zei, het moet gebaseerd zijn op de liefde van God. Wel, als de geest van God in ons leven is gegeven, als u wederom geboren bent, dan bent u dat omdat de geest van God bij u is binnengekomen. En omdat daar een getuigenis is van de Heilige Geest met onze geest die getuigt dat we kinderen van God zijn. Hoe moeten wij nu deze dingen verstaan? Wat betekent nu eigenlijk, en dat in crisistijd, ik besef het ook nog, in een tijd waarin Nederland nog niet volledig uit de crisis is, om samen te praten over de betekenis van het geven van 10% van ons inkomen voor het werk van God. Degene die dat doen, degene die dat in geloof doen en een stap nemen, erkennen in de eerste plaats dat hun bezittingen van God afkomstig zijn. Ik weet van mensen die er prat op gingen dat ze zichzelf een geweldige carrière hadden gebouwd. Het was als de man waarvan Jezus spreekt in de gelijkenis. Die zei, mijn schuren zijn te klein, ik moet grotere schuren bouwen. En dan komt er ineens een stem uit de hemel en die zegt, jij dwaas. Want wat jij gereed hebt gemaakt, voor wie zal het uiteindelijk zijn? Ik lees in het woord van God, roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U Heer heerst over alles. U beslist wie groot en machtig is. En daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. Alles is van u afkomstig en wat wij u schenken, dat komt uit uw hand. Ik wil niet mistig zijn, ik wil niet dat straks iemand naar huis gaat en zegt, ja, ik heb het toch niet helemaal begrepen. Wat u ermee doet, is een andere zaak en ik bid dat u het woord van God neemt, niet als een woord van mij of als een woord van een enthousiaste prediker die ook eens wat wil vertellen in crisistijd, maar als een prediker die gehoorzaam wil zijn aan het woord van God. Wie het waagt in geloof deze stap te nemen en dat in crisistijd, die erkent daarin ten eerste wat ik heb, dat heb ik alleen maar van de lieve Heer ontvangen. Het is niet mijn eigen inspanning, het is van hem, sterker nog, het blijft van hem. Wie het waagt om in geloof de goede gewoonte aan te nemen en te verruilen voor de slechte gewoonte, om hier niet mee akkoord te gaan, te zeggen, ik neem het besluit, ik ga vanaf nu een goede gewoonte doen, ik waag het erop. Ja, het is een waagstuk, zoals het nemen van een stap in geloof een zeker waagstuk is. In ieder geval in onze beleving, in onze emoties, ons verstand zegt nee en roept, hou op, doe het niet. Maar wie het waagt, die erkent daarmee ook, ik zei het al, ik heb wat ik heb alleen maar te leen. Het is niet van mij en er komt een dag dat ik het toch allemaal achter moet laten. Tenzij de Heer komt en we helemaal verrijkt worden, in heerlijkheid zullen zijn. Wij zijn rentmeesters. Weet u wat een rentmeester is? Een rentmeester is iemand per definitie die zorg heeft te dragen voor het bezit van een ander. En Jezus zei, er was een man die kreeg talenten van zijn Heer. En er was er één die stopte het in de grond en hij deed er niks mee. Maar er waren anderen die probeerden er het goede mee te doen en zij werden gezegend. Als iemand het aandurft om in geloof 10% te geven aan God en zijn werk, dan zal die persoon ervaren wat de Bijbel zegt. Van de opbrengst van het land, zowel de gewassen op de akkers als de vruchten aan de bomen, is 1/10 als heilige gave bestemd voor de Heer. Toen ik zo net zei, het is mijn gebed voor u, dat de Heer de sluizen van de hemel over u zal openen, en overvloed aan u zal schenken, toen dacht ik aan dat gedeelte waar zo expliciet over deze zaak staat geschreven. Iemand die de Bijbel kent, die zal zeker onmiskenbaar, Maleachi hoofdstuk 3. Daar zegt het, breng de hele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zij in mijn huis. Beproeft mij toch daarmee, zegt de Heer, der Heerschade, of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Toen ik zei, geve de Heer dat de sluizen van de hemel opengaan, toen dacht ik natuurlijk ook aan dit gedeelte, omdat ik wist wat de Heer op mijn hart heeft gelegd om met u te delen vanavond. Sommige mensen hebben het idee, als ik 10% geef voor het werk van God, dan is dat een pijnlijke zaak, want ik kan het eigenlijk niet missen. Wel, ik heb ook op school gezeten. Ik heb zelfs wat wiskunde gedaan. Ik kan rekenen. En ons verstand zegt al gauw, ik kan het niet missen. Maar wat ik wil duidelijk maken is dat in Maleachi nog iets anders staat. Er staat in het 8e vers, mag een mens God beroven? En toch berooft gij mij, zegt de Heer. En dan zegt gij, waarin beroven wij u? En dan komt het antwoord, in de tiende en de heffing. Breng de hele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zijn in mijn huis, spreekt de Heer. Die 10%, luistert u goed, die 10% maakt het woord van God duidelijk, die is helemaal niet van u. Wij denken dat, maar God zegt, je mag mij niet beroven door mij te onthouden wat van mij is. Om het anders voor te stellen en te presenteren. Veronderstel, iemand zegt, joh, jij geeft mij iets en ik geef jou 9 keer zoveel. Is dat een goede deal, ja of nee? In wezen is dat wat hier staat. God zegt, dat deel, dat is van mij. Dat is voor mijn huis en dat is voor de opbouw daarvan en voor het functioneren daarvan. En jij mag 9 keer zoveel gebruiken, maar besef wel, je hebt het alleen maar uit mijn hand. En je zal er uiteindelijk ook nog een keer rekenschap aan mij over moeten afleggen. Geef aan God, zei Jezus, wat van God is. Dit is niet een pleidooi om u te bewegen iets van uzelf te gaan geven. Deze prediking dient ertoe om u te laten beseffen, en mijzelf ook. Ik zou hier niet durven staan als dit al eigenlijk mijn hele bediening in ons leven functioneert. Ik zeg het niet om te roemen, maar om God eer te geven. Wat van God is, is van God. Daar moeten wij afblijven. En zeker niet in barre tijden denken van nou, ik neem eerst daar wat van af en misschien als het later wat beter wordt, dan slof ik het nog bij, om het eens populair te zeggen. Niets daarvan. Als iemand zijn tiende betaalt, dan doet hij vervolgens ook, dan stelt hij een daad, en dan doet hij daarmee bewust afstand van de afgod van het geld. Hij wijst de afgod van het geld terug. Alles in dit leven is materialistisch ingesteld. Op uw werk, in het sociale leven, overal. Alles draait om geld, daarom zegt de Bijbel ook, de wortel van alles is de zucht naar geld. En wanneer iemand bewust in geloof zijn tienden afzondert, dan doet hij daarmee heel bewust ook afstand van de God van het geld. Jezus zei, ik citeer onze meester zelf, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Mammon, moet u van mij aannemen, is de naam van de God van het geld in deze wereld. De afgod van het geld. En Jezus zei, je kan niet twee tegelijk doen. Het is of de Heere of die andere afgod. En je zal de kwalijke gevolgen ervaren als je verkeerde keuzes maakt. Kent u het verhaal van de rijke jongeling? Hij kwam bij Jezus en hij zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Goeie vraag. Als iemand daarmee zit vanavond, laten we u bij de hand mogen nemen en u helpen zoals anderen ons ook geholpen hebben ooit. Weet u wat Jezus tegen hem zei? Hij was rijk, deze jongen. Jezus zei, ga heen en verkoop je bezit en kom dan hier en volg mij. Het verhaal eindigt met de woorden, hij ging bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Weet u door wie deze jonge man geregeerd werd? U raadt het al, de God van het geld, de mammon. Jezus bedoelde niet dat die straat arm moest zijn om een discipel van hem te worden. Jezus legde de vinger op de zere plek, omdat deze jonge man gebonden was aan zijn financiën en daardoor de belemmering had dat hij niet kon binnengaan in het koninkrijk van God. Wie zijn tienden geeft, erkent daarmee dat God de eerste plaats heeft. Wij zingen zo makkelijk van die liederen, al mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. Mensen, je weet niet wat je zingt. De Heer vraagt niet van je dat je alles aan hem geeft, hoewel het toch van hem is, maar dat je gewoon doet wat de Bijbel leert. En als iemand dat doet en zijn eerstelingen, dat betekent dus zijn tienden van de opbrengsten brengt, Elke maand opnieuw. Wat zegt u? Elke maand opnieuw. Als u gezegend wordt met een stukje inkomen, gaat er niet over of het een groot inkomen is of een klein inkomen. Want 10% van 10 cent is 1 cent. Het gaat om het Bijbelse principe waar wij over spreken vanavond. Als iemand de eerstelingen zijn tiende dus aan de Heer geeft, dan erkent hij daarmee: God heeft in mijn leven de eerste plaats. Dan is het niet meer een kwestie van een woord, of van een prachtig gebed, of van een tekst, maar dan is het het woord en de daad die daarbij hoort. Er was een man die meende zich te kunnen permitteren om iets van Gods eigendom tot zich te nemen. Zijn naam betekent letterlijk trouble. You speak English tonight? Ja. Wat betekent trouble? Problemen. Achan betekent letterlijk problemen. En Achan was de man die, hoewel God had gezegd, dit is het gedeelte dat mij toekomt, Achan permitteerde zich om in het geniep daarvan iets weg te nemen en het te verbergen in zijn tent. Kent u het verhaal? Weet u wat het gevolg was dat hij dat deed? Luister goed, luister goed. Er stierven door zijn vergrijp, doordat hij kwam aan iets waarvan God zei, dat is van mij. Er stierven daardoor in de strijd 36.000 mensen. Lees het verhaal maar na. Het volk van God leed een nederlaag, terwijl de Heer had gezegd, ik geef jullie het land en waar jullie je voet zal zetten, daar zal ik overwinning geven. Maar omdat Achan zondigde door niet te doen wat God zei, integendeel zichzelf te verrijken, leed Israël de nederlaag en 36.000 mensen werden daardoor de dood ingejaagd. Trouble. Niet doen wat God zegt, brengt problemen met zich mee. Zalig zijn de mensen die God durven nemen op zijn woord. Zeg niet te snel amen. Maar als ik u zou vragen, durft u het aan om God te nemen op zijn woord? Dan is dat een hele gevaarlijke vraag. En ik vraag u alleen maar om antwoord te geven in uw hart. En vooral niet uw hand op te steken, zo ja, dat doe ik wel even. In het Bijbelboek Numeri lees ik, God is geen mens dat hij zijn woord zou breken. Dat hij terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen? Zou hij zijn woord geven en het niet gestand doen? God zegt, beproef mij daarmee. Of ik dan niet voor jou de sluizen van de hemel zal openen en overvloed aan jou zal geven. Al eerder in een dienst als deze hier ter plekke heb ik u gezegd dat dat evangelie dat ons voorspoed belooft, als wij maar ABC doen, een bepaalde formule vervullen, dat het dan allemaal voor elkaar komt en dat we allemaal hele rijke mensen zullen zijn, dat is een vals evangelie. Maar als God spreekt van het openen van de sluizen van de hemel over ons, ons overvloed geven, dan heeft dat niet per se in de eerste plaats betrekking op het feit dat wij dan ineens rijke financiële mensen zullen zijn. Maar dat kan betekenen de zegen in uw gezin, de zegen over uw kinderen, de zegen op uw werk, de zegen in de gemeente die u dient, de zegen van uw bediening. En het kan ook betekenen dat u ook financieel gezegend wordt. En hoe meer we van de Heer ontvangen, hoe meer 10% we kunnen geven. Want 10% van veel is hetzelfde als 10% van een heel klein beetje. Het gaat om dat principe. Als iemand dit doet en het durft en het woord van God serieus durft te nemen, dan erkent hij: alles wat ik heb, heb ik van hem gekregen. In de tweede plaats, hij erkent: het is trouwens niet van mij, ik heb het niet echt gekregen, ik heb het te leen. In de derde plaats, hij erkent Dat wat van God is, van God is. En dat hij daar niet aan moet zitten. En dat de rest gebruikt mag worden ten goede tot de eer van God. In de vierde plaats gaat iemand bewust afstand nemen van de God, de afgod van het geld, dat is de mammon. In de vijfde plaats maakt iemand met het geven van zijn tiende duidelijk, God heeft in mijn leven de eerste plaats. U hoeft dat niet demonstratief te doen, maar God weet het en u weet het en de Heer zal u dienovereenkomstig ontmoeten. Als iemand zijn tiende geeft, dan neemt hij God serieus op zijn woord. Als God zegt, ik ben niet een man dat ik liegen zou. Als ik het zeg, dan zal het gebeuren. En ik zal niet iets zeggen en het later terugdraaien. Ik ben getrouw aan zijn woord. God zegt, als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Als iemand het woord van God serieus neemt, dan is hij ook verondersteld het woord van God te gehoorzamen. Dat zijn nog twee verschillende dingen. Zo, ja, ik geloof dat de Bijbel het woord van God is. Ik neem het heel serieus. Maar dat betekent ook dat we het woord van God moeten durven gehoorzamen. Iemand zegt, ik ken die mensen uit mijn eigen gemeente. Ja, waar ik mensen kan helpen, dan zegen ik ze en ik geef wat en stuur hier wat heen en daar wat heen en ik stuur overal wat heen. Mijn hart is met die mensen. Nou, prijs God daarvoor. Dat is geweldig. Als u zegt, hé, ja, dat herken ik in mijn eigen leven, blijf dat vooral doen. De Bijbel spreekt ergens van een bepaalde bediening en dat is de bediening van het mededelen. Dat wil niet zeggen de persoon die de mededelingen komt doen. Maar het gaat over iemand die het in zijn hart heeft om anderen te laten delen uit de overvloed die hij of zij heeft. Want prijs God, als dat uw bediening is, de Heer vermeerderen de zegen die u voor anderen kunt doen. Dat is geweldig dat u dat doet. Maar de tienden hebben daar niks mee te maken. Want de Bijbel maakt duidelijk dat die tienden horen thuis in het huis van God. En als u daar buitenom, uit de overvloed die u van God ontvangt, nog andere mensen wilt zegenen, alsjeblieft blijf ermee doorgaan en doe het in ruime mate, want God heeft de blijmoedige gever lief. Maar ik wil niet mistig zijn, die tienden die horen thuis in het huis van God. Die hoor je niet overal naar Jan en alle man te sturen, die hoor je te brengen daar waar de gemeente samenkomt. Zo deden ze het in de eerste gemeente. Zij brachten het aan de voeten van de apostelen. En als er gelden werden ingezameld, omdat er een nood was, dan brachten zij dat bij betrouwbare mensen. En die betrouwbare mensen gingen in het schip. Ze gingen niet het schip in, maar ze gingen op het schip, moet ik eigenlijk zeggen. En ze brachten dat met geloofsbrieven over naar de plaats van bestemming waarvoor geofferd was. Daar werd vertrouwelijk en betrouwbaar mee omgegaan. En zo hoort het ook te zijn. Iemand zegt, ja, maar die tempel die is al lang weg. Er is helemaal geen tempel, er is alleen een klaagmuur. Weet u wat de Bijbel zegt? En ik lees wat ik tegenkom in de Timotheusbrief. Paulus schrijft, mocht ik nog uitblijven, dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God. Dan zegt hij erachter, dat is de gemeente van de levende God. Dus wij hebben het niet over een tempel van steen. We hebben het over dat wat genoemd wordt het huis van God. En dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus. Als u daarbij hoort, dan bent u deel van het geheel. Dan bent u mede verantwoordelijk voor het wel en het wee van Gods werk en van Gods huis. Het zal u verbazen als ik zeg, God heeft in wezen dat geld van u helemaal niet nodig. God zegt, van mij is het zilver en het goud. Ik hou van vissen, moet ik u zeggen. Ik doe het nooit, behalve in de vakantie. En dan denk ik altijd aan Petrus die een lijn uitwierp. En de eerste, de beste vis die boven kwam, hij deed zijn bek open en er zat een goudstuk in. Het is mij nog nooit gelukt, maar ik blijf het proberen. Maar ik zeg dit met een knipoog. Maar als het er echt op aankomt, de Heer heeft alles. Maar Het heeft de Heer behaagd om zijn werk op aarde te doen voortgaan door kleine mensen, onvolkomen als ze zijn, en hun gebeden te gebruiken zodat het werk van God verhoord kan worden in de hemel en zo ook op aarde. Ik zei, God heeft in wezen ons geld niet nodig, maar het heeft de Heer behaagd om in zijn woord richtlijnen te geven, waardoor hij zijn zegen kan schenken, omdat het vrijwillig wordt gedaan, om niet omdat het moet, maar omdat het mag en wij deel mogen hebben aan het werk van God. Zo heeft de Heer het ingesteld. Ik eindig met een getuigenis. Wij hadden in onze gemeente, het was rond het jaar in de 80er jaren, een situatie waar spanning was bij ons. Je zei, hé, dat herken ik, want ik heb ook wel eens spanning meegemaakt. Nou, laat me u bemoedigen, elke gezonde gemeente gaat soms door tijden van spanning heen. Ik zei elke gezonde gemeente. Dan heb ik het nog niet eens over ongezonde gemeenten waar het voortdurend spanning is. Elke gezonde gemeente is van tijd tot tijd aan de beurt. Dat kan zijn door van alles en nog wat. Maar het vervelende was in ons geval dat wij mensen hadden die eens even de kat uit de boom gingen kijken. Kent u dat? Dat was niet de kat waar ik het net over had van de kosten, maar die gingen de kat uit de boom kijken. Die dachten, nou, ik weet niet hoe dat hier allemaal afloopt. En dat is allemaal nog tot daaraan toe. Maar je merkte ook aan hun houding dat ze niet helemaal zo waren als normaal. Dat is nog tot daaraan toe. Maar ze dachten, we gaan ook eens even stoppen met onze tiende geven. Nou, luister lieve mensen. Ik heb 40 jaar in gemeente gediend. En ik neem de vrijheid om te zeggen, als er spanning is, is dat het laatste dat je moet doen. Zeg maar dat ik het heb gezegd. Ze gingen hun tiende inhouden. En de penningmeester merkte dat. Niemand merkte het, maar de penningmeester wel, want die was daarvoor aangesteld. En wij kwamen op een punt dat wij de gemeente samen moesten roepen en zeggen, broeders en zusters, wij willen wat met jullie delen. Wij huren hier een gebouw. En tot hiertoe heeft de Heer voorzien, maar wij staan er nu zo slecht voor, dat het gaat zo niet langer. U moet weten, wij huurden een hele bovenverdieping en er was ruimte te over, dus wij verhuurden dat uit. En dat was een deel van onze inkomsten. En tot overmaat van ramp, met al die spanningen erbij, stonden bepaalde kantoren al ik weet niet hoe lang leeg. En wij hebben van alles geprobeerd om huurders te vinden en een advertentie te plaatsen wat u extra geld kost. Wij deden van alles, maar er gebeurde niks. En de spanning nam toe en de financiën namen af. En toen hebben we de gemeente bij elkaar geroepen. Zeg, broeders en zusters, dit is de stand van zaken. Wij willen open en eerlijk met jullie zijn. Wij zouden hier heel graag blijven, maar als dit zo blijft, dan gaan we eruit. Sterker nog, wij constateren dat de inkomsten van de gemeente sterk terug zijn gelopen. En wij stellen u voor dat we over 2 weken bij elkaar komen. En als er dan niets veranderd is, dan gaat de kogel door de kerk en dan besluiten wij samen, wij gaan hier eruit. Wij hadden die plaats ooit van God gekregen. Dat is een heel ander verhaal, een wonderlijk verhaal. De Heer gaf ons ooit, u mag het weten, 100.000 gulden in 1 keer, toen we een collecte deden als begin van, wij moeten iets gaan doen. Ik zeg niet dat dat hier gebeurt, maar de God die dat voor ons deed is dezelfde God die jullie dienen. Dat wel. En we zeiden, over 2 weken komen we weer bij elkaar. En wilt u dit meenemen en wilt u daar binnen mee bezig zijn? En wilt u de Heer vragen wat uw verantwoordelijkheid is? En toen hebben we gezegd, als wij doen wat wij kunnen, dan doet God wat wij niet kunnen doen. Zo zijn we weggegaan. En ik zal u vertellen dat onze penningmeester mij op een gegeven moment signalen afgaf. Er zijn mensen, ik heb nooit geweten over wie dat ging, want ik vind een voorganger hoeft dat helemaal niet te weten. Hoort dat ook niet eens te weten? Penningmeester, die aangesteld is, die we vertrouwen in de gemeente. Er zijn mensen die hun tiende hadden ingehouden en die daarop terugkomen en ik krijg allerlei bedragen van links en rechts binnen. Absoluut niet voldoende om door te kunnen gaan. Maar verbaas ik u als ik zeg dat ik denk de dag voordat we 2 weken later weer met onze gemeente bij elkaar zouden komen om de kogel door de kerk te schieten, dat ik de gemeente kon zeggen, gisteren is er een man bij mij langsgekomen die mij heeft gevraagd, ik zie dat er kantoorruimte bij u te huren is. Is dat nog steeds te huren? Ik zei, ja zeker meneer. Hij zei, dan wil ik dat graag huren. Wij kwamen bij elkaar en we hoefden niet te stemmen met de gemeenteleden, maar God had voorzien. En het was voldoende voor ons om door te kunnen gaan. En we zijn er 33 jaar geweest en op zich is het een wonder dat dat gebeurd is, maar dat kan ik u een andere keer vertellen. Maar dat voert voor nu te lang. Ik heb vanavond mijn hart geuit, omdat die spannende plannen die voor jullie liggen ons brengen tot de vraag, hoe moet het geschieden? Maar ik ben ervan overtuigd, ik onderschat jullie niet, dat veronderstel dat iedereen ineens trouw zou gaan worden. Zeg, ik heb het woord begrepen, ik ga het doen. Op papier klopt het niet, mijn verstand zegt nee, maar ik wil het doen in geloof. Ik wil de Heer beproeven. Ik heb in mijn gemeente trouwens meer dan eens gevraagd. Zijn hier mensen, steek je hand nou eens op, die kunnen getuigen dat hoewel zij hun tiende betaalden, dat God ze in de steek heeft gelaten. Ik durf te zeggen, de Heer hoort me spreken, er is nooit iemand geweest die zijn hand heeft opgestoken. En dat komt omdat God getrouw is aan zijn woord en hij geen man is dat hij liegen zou. Ik vat het samen en ik zeg tegen jullie, vereer de Heer met je rijkdom. Met de eerstelingen van al uw inkomsten. Dan zullen, zegt de Heer, uw schuren met overvloed gevuld worden. En uw perskuipen zullen overstromen van most. Mogen we samen bidden.